De gemeente in Handelingen is ongeveer het onderwerp dat we hebben aangekondigd voor deze dag. Want we hebben eigenlijk nauwelijks wat aangekondigd. En een goede titel te bedenken is nog wat anders dan in een paar woorden te zeggen waar het over gaat vandaag. Maar waar het over gaat vandaag is inderdaad over de gemeente als zodanig, als historisch verschijnsel, voor zover het een verschijnsel is dan natuurlijk. De gemeente zoals wij, of waarvan wij het ontstaan beschreven vinden in het boek Handelingen. We hebben in het Nieuwe Testament enige zogenaamd historische boeken. Men zou dat tussen aanhalingstekens schrijven, maar niettemin is dat zo. Wij vinden de vier verslagen van het leven van de Heer Jezus, min of meer, want dat blijft allemaal wat betrekkelijk. Maar het is inderdaad zo, we hebben dat in de Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En al die vier boeken lopen uit op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En sommigen vermelden ook inderdaad zijn hemelvaart. Maar na die vier komen wij tot één. Zo hoort het trouwens ook. Na vier komen wij tot één. Maar dat ga ik vandaag niet uitleggen. Daar hebben we weer een andere dag voor gepland. Maar na vier komen wij tot één. Namelijk tot het ene boek Handelingen. Wat officieel heet de Handelingen der Heilige Apostelen. En ogenblikkelijk worden dan alternatieve titels voor het boek bedacht. Zoals bijvoorbeeld Handelingen van Jezus Christus. Dat is een hele goeie. Sterk heb ik ook altijd gevonden Handelingen van de Heilige Geest. Want daar gaat het over. En voor zover het Handelingen der Apostelen zijn, wel dan toch maar van enkele. Namelijk oorspronkelijk Petrus en een heel klein beetje Johannes, maar Petrus, maar niet zodra verschijnt Paulus ten tonele en het was niet eens een van de twaalfen, gaat de geschiedenis alleen nog maar daarover. Dus Handelingen der twee apostelen, laten we het, of tweeënhalve apostelen of zoiets. Het boek moet nog eenmaal een naam hebben. Maar wat we erin beschreven vinden, is inderdaad de gemeente en het historisch ontstaan van de gemeente als zodanig. Begrijp je me goed? Handelingen is geen leerstellig boek. Dus niet de bedoeling ervan. Wat we in Handelingen vinden is de praktische uitwerking van de leer. Niet zozeer de leer zelf, al is het natuurlijk zo dat je op al die bladzijden heus wel het een en ander aan bijbelse lering en gemeentelijke waarheid tegenkomt natuurlijk, leerstellig uiteengezet. Maar in het algemeen is dat niet het geval. Wat wij in Handelingen vinden is de uitdrukking van hetgeen elders in de nieuwtestamentische brieven geleerd wordt. Brieven die ook in belangrijke mate geschreven werden tijdens de periode die in Handelingen beschreven wordt. Maar wat we vinden in de eerste plaats in Handelingen is wat er zoal gebeurde, wat zoal de uitwerking was van de leer. En wat we natuurlijk vinden is de prediking van het evangelie als zodanig. Dat wil zeggen, een evangelie dat gebaseerd is natuurlijk op bijbelse waarheid, op leer, zo u wilt. Maar in de praktijk wordt de prediking van het evangelie beperkt tot de mededeling dat de dood is overwonnen door de opstanding uit de dood, uiteraard, van de Heer Jezus Christus. En daar blijft het dan ook zo ongeveer bij. Het verbaast mij altijd, als ik bijvoorbeeld lees over hoe Paulus predikt in de Thessalonica, dan lees je daar maar een kort verslagje van, zo'n halve kolom of zo. Dat is maar heel kort. Met veel problemen, want hij moest al gauw maken dat hij wegkwam uit Thessalonica. Hij predikte daar het evangelie met veel tegenstand, maar als hij daarna brieven schrijft aan de Thessalonicenzen over notabene het profetisch woord, waarvan je toch zou denken, dat is niet meteen wat je bekend maakt in evangelieprediking en ook niet aan mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Zo wordt er tegenwoordig tenminste over gedacht. En als Paulus dus spreekt over ingewikkelde dingen als de 70ste week van Daniel, het openbaar worden van de antichrist en weet je veel allemaal dat soort dingen meer, dan zegt hij, weet gij niet dat ik u deze dingen gezegd heb? En dan ben ik toch verbaasd. Zo'n kort verhaaltje, even naar Thessalonica en meteen weer weg. Er ontstond wel een gemeente, maar dat was het dan ongeveer. Niettemin heeft de man daar kennelijk uitgebreider over een profetisch woord gesproken dan in onze kringen dikwijls het geval is, wie onze kringen dan ook eventueel mogen zijn, denk ik altijd dan. Maar ik bedoel maar zo in het algemeen. Hij heeft toch veel aandacht besteed aan een profetisch woord. Dat is dogma, dat is leerstelling, dat is bijbelse waarheid enzovoorts. Maar in Handelingen zelf vind je dat nauwelijks. Wat je in Handelingen nog vindt, is inderdaad dat het nieuwe verbond is aangebroken, om zo te zeggen, dat eeuwige leven tot stand is gebracht in de opstanding van Christus. Dat dus, dat eeuwige leven, namelijk Heilige Geest, de Heilige Geest, gegeven wordt aan een ieder die gelooft, en dat het niet alleen is voor de Joden, maar dat het daadwerkelijk ook is voor de heidenen. En met daadwerkelijk bedoel ik inderdaad daadwerkelijk. Het werd werkelijk in daden gepredikt, aangebracht naar de heidenen. En dat is het dan ongeveer. Hoe dan ook, Handeling is een interessant boek. Aan de ene kant omdat wij daarin beschreven krijgen een periode uit onze bedeling, begin van onze bedeling, waarvan wij gemakkelijk zeggen het was een overgangsperiode. Ik hoop overgang in de goede betekenis van het woord, zuster, want anders ziet het er niet best uit. Want het was een zeer vruchtbare periode, mag ik wel zeggen. Je weet nooit hoe mensen, of mensen die woorden nog kennen. Hè? Nou goed. Het is een periode en het was overgang. Nou goed. Overgangsperiode. Dat is het ook inderdaad. Het meest opvallende is natuurlijk dat het verhaal uitgebreid begint, eerste hoofdstukken zeker, in Jeruzalem. Daar had zich ook het een en ander afgespeeld. Als Petrus in Handelingen 2 zijn grote toespraak houdt op de Pinksterdag en beschrijft hoe Jezus de Nazarener, een man van God, door de bepaalde raad en voorkennis Gods werd overgegeven en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis werd gehecht en gedood, en hoe hij vervolgens door van Gods wegen werd opgewekt, vers 23 en 24 van Handelingen 2, dan refereert hij aan gebeurtenissen die plaatsvonden in Jeruzalem. En als je daar op Psalm 16 citeert, en Psalm 16 namelijk, waarin David van hem zegt: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult die heilige overgeven om verderving te zien, vers 27, dan zegt Petrus vervolgens: nou ja, over David gaat het niet, want zijn graf is hier in Jeruzalem. En hij spreekt hen toe als geen mannen van Jeruzalem en zo verder. Maar het mag dan in Jeruzalem en dus bij de Joden beginnen. Dat neemt niet weg dat wij in het laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 28, terecht zijn uitgebreid in Rome. En niet met Petrus in Rome, zoals de Rooms-Katholieken het graag gehad zouden hebben willen hebben. Hè? Maar met apostel Paulus in Rome. En dat is voorwaar één overgang. Petrus in vrijheid en zelfs vrijuit, hij zegt het ook letterlijk, vrijuit sprekende in Jeruzalem. Dat staat zo in vers 29. En Paulus aan het eind van het verhaal sprekende in gevangenschap. Nou, gevangenis is een wat overdreven woord, denk ik. Maar in ieder geval in gevangenschap in Rome. Niettemin is er ook grote overeenkomst tussen het begin en het eind van het boek. Voor sommigen is het belangrijk om dat eens te vertellen. En ik neem niet de belangrijkste, maar wel een die me net voor de geest komt. Namelijk, Petrus in Handelingen 2 in Jeruzalem zegt: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat was niet altijd zo geweest en het was eigenlijk maar goed ook. Om Petrus een beetje beperkingen op te leggen. Hij moest nog een boel leren in de tijd, maar hier was het hem geoorloofd vrij uit te spreken. En u weet wat het laatste woord is van Handelingen? Onverhinderd. Paulus, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En dat vrij uit Handelingen 2 is echt hetzelfde woord, vrijmoedigheid. Of met vrijmoedigheid. En er staat zelfs met vrijmoedigheid en dus onverhinderd. Dat is gelijk gebleven. Ondanks de gevangenschap van Paulus, werd onverhinderd gepredikt. Eerst door Petrus in Jeruzalem, later door Paulus in Rome. En er is nog iets anders, en dat is eigenlijk veel opvallender, vind ik persoonlijk, wat niet veranderd is. Namelijk, Handelingen begint met, en dan lees ik maar gewoon Handelingen 1 vers 1 tot en met 3. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Dat is de verwijzing naar het eerste boek van Lucas, namelijk het Evangelie van Lucas. En dan vers 3, aan welke, dat wil zeggen aan de apostelen, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. De Heer Jezus met zijn discipelen. En meer specifiek, komen wij daarna in vers 6. Zij dan die samengekomen waren, en dat was de Heer Jezus en de discipelen in Jeruzalem. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En waar het dus steeds over gaat, is over dat koninkrijk Gods. Die heb je, hè? Is niet moeilijk. Maar komen wij in Handelingen 28, dan lezen wij opnieuw in het laatste vers van Handelingen. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning, want ja, hij had zelf een beroep gedaan op de keizer en moest zijn eigen gevangenschap zelf betalen. Vind ik terecht eigenlijk. Nee. Dus een eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods. En dat is dus ook niet veranderd. Het begint met het koninkrijk Gods en het eindigt met het koninkrijk Gods. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Begrijp je me goed? Er is een tegenstelling. De tegenstelling is tussen Jeruzalem en Rome. Nou ja, tegenstelling. Vooruit dan maar. Tegenstelling. Verschil kun je ook zeggen, maar het is in zekere zin een tegenstelling. Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, meer in het bijzonder van Judea, daarmee van het Joodse volk, tegenover Rome, de hoofdstad van de hele heidense wereld, het grote heidense wereldrijk van die dagen, zoals het trouwens ook in Daniel geprofeteerd was geworden, aangekondigd was geworden. Dus een tegenstelling, niet bij de Joden, maar bij de heidenen. Maar voor de rest is er niks veranderd. Of het zou moeten zijn dat Petrus vervangen is door Paulus, maar dat is niet echt waar natuurlijk. Het verhaal namelijk, het verslag van Handelingen, begint weliswaar bij, min of meer bij Petrus en eindigt of gaat verder met Paulus. Maar je kunt niet zeggen dat Petrus vervangen is geworden door Paulus. In het betoog wel, in de geschiedenis ongetwijfeld niet. Ze hebben hun werk voortgezet en volgens de overlevering, om zo te zeggen, zijn Petrus en Paulus ook tegelijkertijd aan het eind van hun aardse loopbaan gekomen. Maar die loopbaan hebben ze dan toch gelijktijdig voortgezet en zijn niet alleen, God voor de andere apostelen net zo goed. Dat is dus ook geen verschil. Maar goed, ik neem toch maar die draad op in de eerste versen van Handelingen. In de eerste plaats zegt Lucas, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus. Ik moet altijd grijnzen als ik commentaren lees. Ik weet niet hoe u dat hebt, daar staat er dat dit boek geschreven is ten behoeve, of althans het Lucas-evangelie geschreven is, door Lucas ten behoeve van een kennis van hem onder de naam Theophilus. Wie dat was, weten wij niet. Dan denk ik, ja, zo lust ik er nog op. Ik vind het zo naïef, hè. Natuurlijk kan dat, zou kunnen. Natuurlijk kan het. Maar ik vind dat zo naïef. Lieve Kitty. Oh, die kent u. Maar Kitty bestond niet. Behalve in de gedachten, in de ideeën van Anne Frank. Ze wilde wat ze opschreef toch aan iemand vertellen. Dan maar aan een denkbeeldig iemand. Lieve Kitty. Lief dagboek. Ja, zo kom je het tegen in de Donald Duck. Dat was vroeger tenminste zo. Lief dagboek. Nou ja, goed, dat is niemand. Dus dat kan ook moeilijk lief zijn. Dat kan toch een denkbeeldige figuur zijn, maar je kan het ook een naam geven die een grote betekenis heeft. Dat is zo, want Theophilus wil gewoon zeggen vriend van God. Is geschreven aan ieder die een vriend van God is. En die van Gods wegen vriend genoemd wordt. Zie? En de Heere Jezus zei, je bent mijn dienstknechten, maar ik noem u vrienden. Omdat ik u alles bekend maak wat ik doe. Daarom zet ge mijn vrienden, enzovoorts. En de Heer maakt ons bekend, zelfs de verborgenheid van zijn wil. Wij zijn niet alleen zijn broeders, en worden door hem zo genoemd. Hij noemt ons ook zijn vrienden, we zijn vrienden van God. Bovendien, Abraham wordt vriend van God genoemd en wij zijn zonen van Abraham en wandelen in de voetstappen des geloofs van die vader Abraham, met dank aan Romeinen hoofdstuk 4, en dus vriend van God. Je kunt het zo een naam geven, je kunt het schrijven aan alle vrienden van God, maar hij zegt Theophilus, hè? Dat bent u, dat ben ik. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Zo eindigt het Lucas evangelie ook, met de hemelvaart van de Heer Jezus, die overigens hier in Handelingen 1 opnieuw vermeld wordt. Maar dat was nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Begrijp je me goed, dat was dan toch nog voor de Pinksterdag, hè? Dat de Heer door de Heilige Geest deze opdrachten aan de discipelen had gegeven. Nou goed. En dan vervolgens, en aan die apostelen heeft hij zich ook levend vertoond, zegt vers 3, nadat hij geleden had. Hij is dus aan hen verschenen, met vele gewisse kentekenen, staat er. Dat wil zeggen dat op velerlei wijze bewezen is geworden aan deze apostelen dat hij inderdaad uit de dood was opgestaan. En dat is daarna ook de prediking. Begrijp je me goed? Ik zeg hier niks bijzonders. Iedereen die de Bijbel leest kan dat begrijpen. Het probleem is alleen dat er vandaag zoveel rondlopen die ervoor doorgeleerd hebben, zeg ik dan maar. En die dan beweren, nee, hij is niet opgestaan. Hij is bewijzen van spreken opgestaan. Dat is niet letterlijk. Dat zijn verhalen met een overdrachtelijke betekenis over hij leeft voort in onze harten enzovoort. Allemaal van die loze kreten die in werkelijkheid natuurlijk helemaal niks betekenen. Waar het over gaat, de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan, dat heel het evangelie niet anders is dan de prediking van de opstanding, de letterlijke lichamelijke opstanding van Jezus van Nazareth, die de dood heeft overwonnen en dus leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, zoals het dan staat in, ik meen, 1 Timotheus. Zie, dat is de prediking. Of zoals ik anders zeg, de prediking van het evangelie is een prediking aan hen die dood zijn. En de inhoud van de prediking is uiteraard dat er leven is. En dat men het ontvangt uit genade en door geloof. Uit Gods barmhartigheid en hoe dat allemaal maar heten mag. Wij kennen de uitdrukkingen en we zouden de waarheid als zodanig ook begrijpen. Dit is hem. Wij die dood zijn van nature door de misdaad en zonde waarin wij gewandeld hebben, al of niet bewust, want dat heeft er niks mee te maken, wij ontvangen van hem leven als wij het hebben willen. Dat is voor velen problematisch, want die willen er graag voor betalen ter bevestiging van de transactie. En dat kan nou eenmaal niet. Je kunt het alleen maar aanpakken. Zonder dat het je meteen wat kost. Nou ja, kost je wat, maar je kan je bijruilen gewoon iets in voor iets beters, iets broers. Iets vergankelijks ruilen we in voor iets dat altijd blijft. Dat is een goede ruil. Maar te zeggen dat het dus wat kost, ja, dat is niet waar natuurlijk. Het is uit zijn genade. En dus is het van belang dat hier al in de eerste verse van het boek vastgesteld wordt dat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse, dat wil zeggen zekere en niet te betwijfelen, kentekenen. en dat zelfs 40 dagen lang. Zijnde van hen gezien, en niet alleen hebben zij 40 dagen lang de Heer gezien, niet altijd continu, maar 40 dagen lang in ieder geval verscheen hij aan hen en sprak met hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Begrijp je me goed, ik weet niet hoe je dat hebt, maar als u de evangeliën leest, natuurlijk, daar wordt het een en ander gezegd, soms, over dat koninkrijk Gods. Ik moet er alleen bij zeggen dat er niet veel over gezegd wordt en dat voor de evangeliën, dat wil zeggen de evangelisten, want zo noem ik het liever, dat van de, voor de evangelisten geldt wat voor Handelingen geldt. In Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes vind je heel weinig leerstellige uiteenzetting. Wat je nog wel eens vindt is de opsomming van bepaalde feiten en wat je ook vindt, is citaten uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, wij vinden redenvoeringen, wij vinden predikingen, wij vinden opmerkingen, wij vinden gesprekken, maar dat is nog niet hetzelfde als een leerstellige uiteenzetting. Dat is nog een heel ander ding. En ik moet eerlijk zeggen, ook de beroemde bergrede, ik bedoel de eerste, die van Matthäus 5 en zo verder, de grote bergrede, is nauwelijks een leerstellige uiteenzetting te noemen. Het is meer een opsomming van wat schriftplaatsen uit het Oude Testament. Maar een leerstellige uiteenzetting over hoe het met het koninkrijk is en hoe het in elkaar steekt, dat vindt u daar niet. Daarom blijven er altijd ook zoveel vragen over. Daar vind je dat niet. En die andere bergrede, de tweede bergrede noem ik hem in navolging van de Engelsen. De reden over de laatste dingen, namelijk vanaf Matthäus 23 tot en met Matthäus 25... die redenvoering, ja, dat is een opsomming van feiten, van gebeurtenissen. Maar ook dat is nauwelijks als leerstellige uiteenzetting te beschouwen. Daar is toch wat meer voor nodig. Zie? Nou, daarmee hebben we het ook ongeveer wel gehad. Losse opmerkingen worden gegeven. Maar ze bij elkaar zetten en aan elkaar relateren, dat wil zeggen met elkaar in verband brengen. Ja, dat is een leerstellige uiteenzetting, maar die vind je niet. Tenminste, ik niet. Daarom moeten we het alsnog doen. Leerstellige uiteenzetting vind je daarna in de Nieuwtestamentische brieven. Niet eens zozeer in alle, maar toch voor zover wij die hebben, leerstellige uiteenzetting met betrekking tot Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En dus in verband met de gemeente, ja, die vind je in de eerste plaats in de Romeinenbrief. En als ik de belangrijkste mag noemen, als ik dan mag zeggen wat mij de belangrijkste toeschijnen, de Romeinenbrief, de Efezebrief en de Hebreeënbrief. Die in elk geval. Zie? Dus leerstellige uiteenzetting. Maar daarvan krijg je meteen het commentaar van, ja, daarin zijn dingen die zijn zwaar om te verstaan. Ja, dat zijn geen feiten die je uit het hoofd kunt leren. Het gaat erom dat we daar de verbanden zouden begrijpen tussen hetgeen er zo hier en daar in de Bijbel zo links en rechts uit naar voren gebracht is. De losse teksten, zelfs de losse hoofdstukken, maar ook de losse uitspraken van de Heer Jezus worden daar bij elkaar gezet en worden met elkaar in verbinding gebracht, waardoor inderdaad de structuur ontstaat van de nieuwtestamentische lering. Zo is dat nou eenmaal. Van de oudtestamentische trouwens ook, maar die is iets moeilijker. Zie. Het zijn feiten die genoemd worden. Want wat hier nou staat in Handelingen 1 vers 3 is, hij is van hen 40 dagen lang gezien en hij sprak met hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Maar zoek je het op in wat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes vertellen over de opgewekte Christus en dan de 40 dagen daarna, zoek je dat op, dan vind je daar niks over. Dan vind je alleen dat hij met hen sprak, maar waarover spraken zij? Die 13. Nou ja, of hoeveel het er dan maar waren natuurlijk. Hè? Het wordt niet uiteengezet. En eerlijk gezegd, hier in Handelingen gebeurt dat ook niet. Het gebeurt op andere plaatsen. In de brieven namelijk, daar wordt uiteengezet hoe het nou zit met dat koninkrijk Gods. Maar hier Handelingen niet. Wat we in Handelingen vinden is de bevestiging in de praktijk van hetgeen leerstellig uiteengezet wordt in de brieven. En dat is van groot belang Omdat wij soms ook geconfronteerd worden met leerlingen die andersom zijn opgebouwd. Met opvattingen die niet voortkomen uit de brieven, maar die men gehaald heeft uit handelingen en daarna projecteert men ze als het ware op de brieven. Men leest in de brieven in wat men in handelingen meent geleerd te hebben. En dat is precies de verkeerde volgorde. Om de dood eenvoudige reden, en dat kan ieder kind begrijpen, handelingen, boekhandelingen is geen leerstellige uiteenzetting. Je vindt er een paar toespraken, alles tot je dienst, maar die beperken zich tot de essentie van het evangelie, namelijk het lijden, sterven, de dood en de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus, en daar blijft het ook bij. En voor zover we iets anders vinden, zijn het enkele losse opmerkingen die soms voor de goede orde, voor de huishoudelijke gang van zaken in de gemeente van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld de uitspraak van Jacobus in Handelingen 15... God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal de Heer wederkeer om de vervallen hut van David weder op te richten. Die uitspraak, nou, die kun je beschouwen als een lering, dat is het ook. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat hij dan toch ontleend is aan het Oude Testament, want daar citeert Jacobus hem uit. Maar bovendien, het wordt aangehaald en ook zo kort, en daarom voor velen niet doorslaggevend of voor velen onduidelijk. Het gebeurt daar omdat het van belang was voor de beslissingen die men daar zou nemen met betrekking tot de huishouding, zal ik maar zeggen. De kwestie van de heidenen in de gemeente, hoe zit het daarmee? Want wat hebben die van doen met een Joods volk en Gods plan met een Joods volk? Zie? En dus komt er zo'n uitspraak even doorheen. Maar de werkelijke leerstellige uiteenzetting vinden we niet in handelingen en men zou het dus ook niet verkeerd omlezen. Het is hetzelfde beginsel dat we ook tegenkomen in de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik bedoel de Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Velen, helaas veel te veel, zijn geneigd om het Nieuwe Testament te lezen in het licht van het Oude. Ik zeg het, en wat ik nu zeg is een contradictio. In terminus, ja. Dat is dat hotel in Maastricht tegenover het station was dat. Nou goed, laat maar zitten. Of was het in Weerten, weet ik niet meer. Maar goed. Dat kan namelijk helemaal niet, want het Oude Testament is duisternis in vergelijking met het Nieuwe Testament. Zegt 1 Korinthe 3, dus dat is niet naar mijn smaak zo. Dat is wat de Bijbel zelf zegt. En dus werkt het andersom, dat is ook het oude credo altijd geweest. Men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Er is niks moeilijks aan. En de term verborgenheid, zoals wij die ook geleerd hebben uit de Bijbel, wordt van oudsher in elk geval in deze betekenis toegepast. Namelijk, wat in het Oude Testament verborgen was, of nog verborgen was, wordt in het Nieuwe Testament geopenbaard. Dus moet men het Oude lezen in het licht van het Nieuwe. Wel nu, diezelfde verhouding bestaat er ook tussen de historische Nieuwtestamentische boeken en de andere Nieuwtestamentische boeken. Men zou niet uit de historie een leer ontwikkelen en die dan superponeren op de brieven van het Nieuwe Testament. Zo van uit de geschiedenisboeken, Matthäus tot en met Johannes, of Matthäus tot en met Handelingen, concludeer ik dit en dit en dat. En dus moet ik dat ook inlezen in de brieven en zoek ik er daarna. Het is andersom. Leerstellige uiteenzetting vind je niet in Matthäus tot en met Handelingen. In het algemeen niet, op een enkel detail na, maar in het algemeen niet. We vinden dat in de brieven. En wat in de brieven uiteengezet wordt, zouden wij terugvinden in de historische boeken. En ik zeg niet, je moet je daarin terugzoeken, want dat is natuurlijk onzin. Je vindt ze daar terug. En dat is de volgorde. Dat is van groot belang, omdat velen het andersom doen en ze tot verkeerde conclusies komen. Dikwijls heeft men de neiging om te zeggen, nou ja, Handeling is een overgangsboek, daar hebben wij verder niks mee te maken, want de overgang is de overgang, niet waar. wel even daarna, enzovoort. En al wat in de tijd van Handelingen gebeurt, in het boek Handelingen, maar men schermt altijd met Handelingen, hè. Men bedoelt, zegt op de tijd van Handelingen, en men bedoelt niet eens het boek Handelingen, men bedoelt echt de tijd. Al wat in die tijd gebeurde, was een overgangsgeschiedenis, en het is niet normerend voor onze tegenwoordige bedeling. Ik moet u zeggen, dat is een hele grove fout. En bovendien is het niet eerlijk. Want alle nieuwtestamentische gebeurtenissen na de opstanding van Christus, alles wat er van in de Bijbel staat, gebeurde in wat wij noemen de tijd van Handelingen. En je kan er moeilijk van zeggen dat het dus geen enkele betekenis heeft voor ons, geen enkel gewicht heeft of iets dergelijks. Toch? En zelfs als later in de brieven historische dingen beschreven worden, over bijvoorbeeld Titus die op Kreta achtergelaten wordt om een klusje op te knappen en al dat soort dingen meer, zal ik maar zeggen. Wel, dat is allemaal in de tijd van Handelingen, zal ik maar zeggen. Toch? Heeft dat dan geen betekenis voor ons? Ik ken mensen die zeggen, nou ja, de doop vind je in Handelingen 1 en 2, vind je daarna niet meer. Nou ja, in de eerste Korinthebrief nog, dat is een vroege brief. En maar in Efeze wordt er niet meer over gesproken, dus hoeven wij ook niet gedoopt te worden. Dan zeg ik, nou, als dat zo is, hebben wij dus ook geen oudsten in de gemeente. Want je vindt wel aanstelling van oudsten, maar dat is nog in de Bijbelse geschiedenis. Dus in de overgangsfase hadden ze het nog nodig enzovoort. Dan hoeft het dus daarna niet meer. Ik vind het net zo onzinnig als, nou laat ik eens wat bedenken. Als dat men zegt, Klein Hanevold, Ad Klein Hanevold wist van de tabernakel niks, want die heeft er nooit wat over geschreven. Nou, ik ben nader inzien, heb ik er wel wat over geschreven. Maar vooruit, schiet me het verkeerde voorbeeld binnen. Hè? Ja mensen, ik heb een stuk of wat van die dunne brochures geschreven ooit en enkele keer een artikeltje. Ik ben geen schrijver, ik beschouw het niet als mijn bediening. De meeste Bijbelse waarheid, ook die ik ken, heb ik nooit over geschreven. Maar dat betekent niet dat ik er niks van weet. Hè? En u hebt er waarschijnlijk nog helemaal nooit over geschreven. Toch? En u wilt er toch ook niet van beschuldigd worden dat u van de Bijbel niks weet, enzovoorts. En nadat dingen uiteengezet is, gezet zijn, hoeven ze ook niet herhaald te worden. En dat soort dingen meer. Kortom, uit gebeurtenissen en geschiedenissen, uit verschijnselen, valt niet de leer te concluderen. De leer is te concluderen uit hetgeen op leerstellige wijze inderdaad in brieven uiteengezet is geworden. Waarom ik dit allemaal zeg? Wel, om u vooral op het hart te drukken dat wij hier in Handelingen, in elk geval in Handelingen 1 en 2, rechtstreeks van doen hebben met de basis van die gemeente, het fundament van die gemeente waarvan u en ik deel uitmaken. Ik zeg het met nadruk, omdat het naar beide kanten ontkend wordt. In traditioneel kerkelijke kringen, wie dat zijn weet ik niet, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet aanduiden, nietwaar? Maar in traditioneel kerkelijke kringen, dan maar vooruit, is nog vager, daar heeft men het dikwijls over de kerk der eeuwen, waar die term vandaan komt, weet ik niet. En het doet er ook niet toe, maar niet uit de Bijbel. De kerk der eeuwen, en men beschouwt iemand als Abraham, als een van de oude kerkvaders of zo. De kerk van alle eeuwen zelfs, ja. Dat is iets langer dan. Maar men beschouwt Abraham als lid van de kerk of zo. Of hij dan ook gereformeerd was, of hoe dat maar heten mag, Rooms-Katholiek van mijn part. Ja, dan begint u al te lachen natuurlijk. Maar niettemin wordt dat uitgebreid, geleerd. Ja, eigenlijk wordt het wordt geleerd, ja. Nou ja, alleen als je erom vraagt hoor, anders durft men het ook niet te vertellen, heb ik gemerkt. Maar men gaat er dan toch stilzwijgend vanuit dat er sprake is van God die verzamelt een kerk vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. De jongste dag waar we dus met z'n allen op zitten wachten. U begrijpt, met bedelingen heeft men niets van doen in de praktijk dan, maar vooruit hè. En men beschouwt de kerk als de verzameling van alle gelovigen uit alle eeuwen, beginnend bij Adam, hoewel niet zeker is of hij een gelovige was dan. Vermoedelijk niet, want hij heeft ons allen in het verderf gestort, is het idee. Dus We willen hem er liever niet bij hebben, maar beginnen bij Z dan en zo. Ik weet het niet zeker hoe die lering is, maar zoiets is dat in elk geval. Het begint, begint bij Adam en het eindigt op de jongste dag. En de verzameling van gelovigen, dat is dus de verzameling van alle mensen die eeuwig leven ontvangen, zou ik maar zeggen. Dat heet bij elkaar de kerk, punt, einde van het verhaal. Waarna men dus wat moeite heeft met het vieren van het Pinksterfeest. Om de eenvoudige reden dat als men hier in Handelingen 2 daarover leest, zal toch duidelijk zijn dat daar sprake is van het begin van de opbouw van de gemeente. Althans, voor zover naar buiten toe blijkt. Het is het historische begin, althans, hè, van de gemeente als zodanig. Gemeente zoals we die op aarde kennen. Begrijp je me goed? Ik sta weer wat te stotteren nu, maar het is altijd omdat ik het wat onnauwkeurig wil zeggen. En dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar goed, strikt genomen, ik geloof dat de gemeente begon bij de opstanding van Christus. Dat kan moeilijk anders, want hij is het hoofd van de gemeente. En hij stond op eerste paasdag, om zo te zeggen, daar begint dus de gemeente. En ik zeg er ook altijd bij, nou ja, en voor zover gelovigen de geest ontvingen, was dat ook op die dag, want hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Ik weet dat ik daarna altijd een boel moet uitleggen, en daarom zeg ik dit soort dingen liever niet meteen, maar zo is het nou eenmaal. Hè. Maar wat op de Pinksterdag gebeurt, zeg ik het nu maar met eigen woorden, is dat de kracht des Heilige Geestes over hen kwam, dat staat in 1 vers 8, de kracht van de Heilige Geest kwam op, niet in en over hen, trad naar buiten als het ware. Dat is een wonder. Het is bovendien exceptioneel, omdat het in strijd is met de werking van geest als zodanig. Geest is geest, dat zal wel in Van Dalen's groot woordenboek staan, mag ik aannemen. Geest is geest, omdat het verborgen is, omdat men het niet zien, aanschouwen en niet tasten kan. Je kan het hooguit ruiken. En dat wil zeggen geestelijk waarnemen, dus dat schiet ook niet echt op. Hè? Geest is dat wat zich verbergt, wat in het verborgene werkt. Naar Bijbelse maatstaven, maar feitelijk ook naar de maatstaven van onze Nederlandse taal. Maar hier is sprake van de kracht des Heilige Geestes die over hen komen zou. De geest die zich zou manifesteren, hetgeen noodzakelijk was om te demonstreren dat die Heilige Geest die God beloofd had te zullen geven, belofte die hij gedaan had, in het Oude Testament bedoel ik, dat die Heilige Geest inmiddels van Gods wegen gegeven was aan de gelovige mensen. En de eerste mens die hem ontving, en dus de eerste mens die dat eeuwige leven ontving, want dat is wat het is, was de Heer Jezus Christus, zoals het staat in Handelingen 2. Nou, in elk geval, als hier het begin is van de gemeente, men beschouwt de Pinksterdag als de verjaardag van de gemeente, vooruit, kijk nou niet op een week of wat, hè. Maar als hier het begin is van de gemeente, bij de opstanding van Christus, dan is het dus onmogelijk dat Abraham, David en hoe ze maar geheten hebben, een oud-testamentische gelovigen, deel uitmaakten van een gemeente. Die bestond immers niet. En als ze niet deel uitmaakten van de gemeente, waarvan wij deel uitmaken, waarvan maken ze dan wel deel uit? Antwoord, dat is een bedeling in kwestie. Maar die wil men niet, dus ja, dan blijft het een beetje hangen. In allerlei kring trouwens, hoor. Niet alleen in traditioneel reformatorische kring, om het daartoe dan te beperken, ik laat de Rooms-Katholicisme dan maar gemakshalve buiten beschouwing, maar in dispensationalistische kring, het gaat me steeds beter af, daar zitten we toch heus nog traditioneel, want dat is net zo'n lange traditie, met precies hetzelfde probleem. Omdat men niet weet wat de Heilige Geest is, dan weet men dus ook niet wat uitstorting van de Heilige Geest betekent, en zo verder. Men weet daar overigens wel dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken niet begon voor de opstanding van Christus. Dat uiteraard wel. Dat is wat men weet. Waarom niet? Wel, dat is heel gemakkelijk. De gemeente is gebaseerd op de opstanding van Christus zelf. Dat kan niet anders. En dat is ook wat gepredikt wordt, hier in Handelingen 2. Het is ook wat diezelfde Petrus later zegt in 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. In andere plaatsen, in Christus is leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht enzovoort. Er wordt ook gezegd, hij is het hoofd. En hoofd betekent eerste, althans het impliceert eerste. En dus kan Abraham en David en hoe ze maar heten, kunnen geen lid zijn geweest van een gemeente, want die bestond niet. De Heer Jezus Christus is de eerste daarvan. Zie? En daarna zou men, ook in dispensationalistische kring, zou men de lijn hebben moeten doortrekken en moeten concluderen dat mensen als Abraham enzovoorts weliswaar gelovig waren, maar daarom nog niet wedergeboren. En die discussie is nooit, is men voor zover ik weet uit de literatuur, is men nooit werkelijk uitgekomen. Vind ik heel jammer, omdat het is zo simpel als wat, hè. Natuurlijk waren ze niet wedergeboren, er was nog geen nieuw leven. Maar het is hetzelfde als, natuurlijk hadden ze de Heilige Geest niet ontvangen, de Heilige Geest was nog niet. En let op, dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden uit het Johannesevangelie, waar het zo staat, hè. Toen de Heer sprak over dat water. Alle gij dorstige komt tot de wateren enzovoort. Het zal er niet opspringen tot een fontein, springen er tot in het eeuwig leven. En dit zeide hij van de Heilige Geest, van de Geest, de welke ontvangen zouden. Degene die in hem geloven, maar de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Mijn conclusie is meteen heel vergaand, ik concludeer altijd, een verheerlijkte Jezus is dus de Heilige Geest. Ik vind het achteraf bevestigd in de Bijbel, dus ik laat het daar maar bij. Maar het gaat over de Geest welke ontvangen zouden. En daarnaast, dat is Johannes, hè? Neem ik dezelfde Johannes en die zegt in 1 Johannes hoofdstuk 3, meen ik. Hij zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En in het evangelie zegt hij, wij zouden de Heilige Geest ontvangen op grond van geloof. En in zijn brief zegt hij, wij zouden kinderen Gods genaamd worden op grond van datzelfde geloof. En daarna zegt hij in het evangelie weer, nou ja, men wordt kind van God doordat men uit God dan wel uit de Geest, Johannes 1 en Johannes 3, geboren wordt. En wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Met andere woorden, het ontvangen van de Geest en wedergeboren worden is volstrekt hetzelfde. En altestamentische gelovigen zouden de Geest ontvangen ooit een keer, zouden kind van God genaamd worden, ooit een keer, ze zouden wedergeboren worden, maar het is nog niet gebeurd. Maar wij zijn kinderen Gods en wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Sterker nog, wij hebben de eerstelingen des Geestes, Romeinen 8. Begrijp je me goed, ik zoek al die teksten nou niet op, maar maak een notitie eventueel, hè. Wij ook zelf die de eerstelingen des Geestes hebben. Eerstelingen is het Bijbelse woord, niet voor degene die het eerst zijn, maar voor de eerste vruchten van de oogst. Implicerend eerst geboorterecht. Want de eerste vruchten van de oogst zijn voor de Heer, zoals de eerstgeborene voor de Heer bestemd is. Dat brengt eerst geboorterecht met zich mee. Zie? We zijn eerstelingen. De gemeente bestaat niet uit alle gelovigen uit alle eeuwen. De gemeente bestaat uit de eerste gelovigen die ook daadwerkelijk dat eeuwig leven hebben ontvangen. En die dus deel hebben gekregen aan de, niet aan de beloften God, maar aan de vervulling van de beloften God, voor alle duidelijkheid. En wat had God beloofd? Dan zijn we weer rond. Het komt van de Messias, maar aan hem hebben we deel gekregen. Uitstorting van de Heilige Geest, maar die hebben wij ontvangen. Het is precies hetzelfde, hoor. Het aanbreken van een nieuw verbond in plaats van het oude verbond der wet. Waarvan Christus weer de middelaar is, dus het is in de praktijk weer precies hetzelfde. Dus al wat God beloofd heeft in het Oude Testament, hebben wij ontvangen. En wij zijn de eersten, want de Heer Jezus Christus was de eerste. En als eerste wordt hij eersteling samen met vele broederen, weer Romeinen 8. En wij zijn die broederen, en dus zijn wij een gemeente van eerstgeborenen, of van eerstelingen zo u wilt. Een gemeente van eerstelingen die dan ook inderdaad op grond van het eerstgeboorterecht hemelsburgerschap heeft ontvangen. Want dat is het andere punt, hè. De hemel is het hiernamaals, zeg ik dan, van de gemeente. En andersom, de gemeente heeft een hemelse positie en bestemming en dus ook inderdaad toekomst. Maar dat is precies wat de gemeente onderscheidt van de oud-testamentische gelovigen en van de latere nieuw-testamentische gelovigen van na de opname van de gemeente. Zie? Kijk, men zou dat onderscheid moeten kennen, anders kent men de positie van de gemeente niet, überhaupt niet. Want die positie van de gemeente valt wel te beschrijven, maar krijgt pas echt betekenis vanwege het contrast met de gelovigen uit voorgaande of toekomende eeuwen, of hoe dat maar heet in de Bijbel. We bevinden ons in een uitzonderlijke positie, daar gaat het om. Die uitzonderingspositie is bewerkstelligd door de dood en opstanding van Christus ergens in het midden van de heilsgeschiedenis. Wij leven daarna als gelovigen en zijn eerstelingen. En in afwachting van de wederkomst van Christus bouwt God zich dus inderdaad, zoals Jacobus het in Handelingen 15 zegt, een volk uit de heidenen, uit alle volkeren, voor zijn naam. Een volk, een gemeente van eerstelingen. Kan niet missen, want als u mij vraagt, was het dezelfde Jacobus die in zijn brief schreef dat God ons heeft gebaard door het woord der waarheid en naar zijn wil, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Jacobus 1. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn het schepselen. Implicerend eerstgeboorterecht. En daarmee onze hemelse positie. Onze hemelse positie is op basis van eerstgeboorterecht. Hebben jullie nog? Het zijn essentiële dingen. Ik weet wel dat het niet algemeen bekend is, maar daarom vertel ik het ook regelmatig natuurlijk. Maar het is essentieel. Ieder die het hoort zal dat begrijpen. Het geeft de gemeente zijn plaats of haar plaats in heel de heilsgeschiedenis. Het verklaart waarom wij geroepen zijn tot zo'n hoge positie. Namelijk geroepen zijn tot God en zijn troon. En daarheen ook werkelijk zullen worden weggerukt in de toekomst met dank aan Openbaring 12 waar het zo staat. Het gaat dus om het onderscheid tussen de gemeente en wat vooraf ging. En de gemeente en wat hierna nog volgt. Eventueel. En dus, de gemeente ontstond hier, in Handelingen, als gevolg van een handeling van God zelf, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, uiteraard, en vervolgens het werk van Christus die ons zijn Heilige Geest vervolgens meedeelt, want zo wordt het uiteengezet hierna in Handelingen 2. Dat is wat van belang is dus. En dan langs de andere kant geredeneerd, er zijn er die zeggen, de gemeente, dat is vanaf Adam, vanaf de eerste dag tot de laatste dag aan toe. Er zijn er ook die zeggen, nee, de gemeente begon niet hier in Handelingen 2 of bij de opstanding van Christus. Want dat verschil tussen Pasen en Pinkster maak ik nou maar even niet, hè. We zeggen, nee, de gemeente begon pas later. En daarna komt er een uiteenzetting. En precies, dat is een uiteenzetting die men baseert, voor zover zoiets kan dan, die men baseert niet op de leerstellige uiteenzetting in de diverse brieven, maar er komt een theorie die men baseert op de geschiedenis. Leerstelling op grond van de geschiedenis. En dat is de grote fout die in elk geval gemaakt wordt. Daarna moet ik u zeggen, maar men kent blijkbaar de geschiedenis niet goed, of men leest hem niet goed genoeg, want anders zou men niet tot die vreemde conclusies komen. Conclusies namelijk, die zeggen dat de gemeente die, waarvan hier dan sprake is, want het woord wordt ook gebruikt, hè, in elk geval Handelingen 2, het laatste vers. De Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dan zeggen we, ja, maar dat is niet de gemeente waarvan wij deel uitmaken, want die gemeente ontstond pas veel later. En dan vraag ik vervolgens, oh ja, interessant. Maar ga eens door. Hè? Het is helemaal niet interessant. Maar, en als het niet interessant is, gaat men meestal wel door, hè? Dus vertel eens. En dan komt er een heel verhaal. Er komt natuurlijk, degenen die deze leer hanteren en geloven, zullen dit mij hoogst kwalijk nemen wat ik nu zo ga zeggen. Maar het is naar eer en geweten mijn samenvatting van wat men dan leert. Men zegt, nou ja, de gemeente is het lichaam van Christus en heeft een hemelse positie, toch? Dat is waar. Hoe weten wij dat? Nou ja, omdat het in Efeze staat of zo, hè? Toch? Ja, goed. Maar die brief is pas laat geschreven, maar het zal toch duidelijk zijn dat de discipelen hier in Handelingen 1 en op die Pinksterdag dat toch allemaal niet wisten. Dus kan het toch nooit die gemeente zijn verzameld uit de volkeren. Bovendien, de gemeente met zijn hemelse positie, de gemeente uit de heidenen. En hier in Handelingen 1 en 2 vooral. In Handelingen 2 gaat het toch om de Joden. Gij Israëlitische mannen, gij mannen van Judea enzovoorts. En dat is in Handelingen 3 nog zo. In Handelingen 5 ook nog. Dus vooruit, dat heeft niks met heidenen van doen. De heidenen komen pas veel later aan bod. Maar niet in Handelingen 1 en 2. Zie? En over hemelse positie en lichaam van Christus zegt Petrus toch niks. Dan moet ik altijd weer grijzen, zeg ik, dat is dit kolommetje. Hij zegt er niks over, nee. Maar wil je nou echt beweren dat hij dat niet wist? He? Omdat hij het niet zegt. Dat had een lange toespraak moeten worden op Pinksteren. Dan. He? Maar luister naar een gemiddelde evangelisatiepreek. Hoeveel bijbelse waarheid wordt daar verkondigd? Weet de man dan niet meer? Nou, heel dikwijls niet, maar dat is niet de conclusie die je trekken mag. Sorry dat ik dat zo zeg. He? Dat is niet de conclusie die je trekken mag. Zie? Je kunt niet conclusies trekken uit wat iemand niet zegt. Dat is het domste wat je kan doen. En onder het mom van intelligentie construeert men leringen uit wat de apostelen dan bij gelegenheid niet gezegd hebben. En dat is niet intelligent, dat is het domste wat je kan doen. Dus redeneren vanuit het niets. Huh? Een vacuüm opvullen. Ja, daar is weinig intelligentie voor nodig, heb ik op school geleerd. Huh? Nou goed. Nee, waar het om gaat, is inderdaad dat deze apostelen de evangelie prediken. En men zou zich daar ook toe beperken bij voorkeur. Pas als men tot geloof gekomen is, zou men onderwezen worden in het woord Gods. Daarom komen leerstellige uiteenzettingen tot ons niet in de vorm van prediking in de Bijbel, maar in de vorm van brieven. Het wordt niet openlijk gepredikt, maar het wordt bekendgemaakt aan de besloten, het besloten genootschap aan de gemeente als zodanig in geadresseerde brieven. Dat is het verhaal. Maar goed, men leert dan, de apostelen wisten dat dus niet, het is allemaal nog Joods en het is gericht op het koninkrijk van Christus dat op aarde zou openbaar worden. Bovendien, daar staat het toch in Handelingen 1 vers 3, het koninkrijk Gods aangaan en zo verder. En zelfs in hoofdstuk 8 lezen wij nog in vers 12, maar toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus verkondigden, zegt men, ziel heeft met de gemeente niks van doen. Men predikt het koninkrijk en dat is wat anders dan de gemeente. Bovendien kom je uit oud-testamentische geschiedenis en profetie, dan heb je het een en ander geleerd over dat koninkrijk van de Messias dat zou komen, wat aangekondigd is enzovoorts. Want dat vind je allemaal in het profetisch woord. En de discipelen hebben niks anders geleerd. Men wist niet anders. De Joden wisten trouwens ook niet anders. Dan zeg ik, nou, als ze niet anders wisten, dan is dat al mooi meegenomen. Want dan wisten ze tenminste iets. Dan kun je nu van de Joden niet meer zeggen dat ze dat allemaal weten over het koninkrijk dat komen zou. Nee, dat meen ik serieus. De Bijbelkennis is daar ook heel gering. Talmud, oké. En wat de Bijbel betreft, die moeten ze wel bestuderen, maar alleen moeten ze leren hoe ze hem hardop moeten voorlezen. Wat het betekent, maakt niks uit. Als je maar netjes op toon kunt voorlezen. Dat is Torah leren, ja. En voorlezen betekent niks. Nee, maar men zegt die discipelen en die wisten het toch niet beter. Dan zeg ik, nou, dat kan nog zijn dat ze niet beter wisten tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Maar daarna, begrijp je me goed, tot aan de kruisiging van de Heer Jezus wisten ze misschien niet beter. Maar wat ik wel weet, is dat zij vragen hadden. En veel vragen. Er was lang genoeg hen het een en ander verteld om bij hen vragen op te wekken die gewoonlijk niet beantwoord werden en die ze bij sommige gelegenheden dan stelden en dan kregen ze ook maar een, nou ja, een beetje een vage antwoord. Lees Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes maar na. Maar na de opstanding van de Heer Jezus staat er hier dat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijn er van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dat wil zeggen dat de Heer hen 40 dagen lang onderwezen heeft. Nou ja, er zal af en toe wel eens een dag bij geweest zijn dat hij ze niet onderwees. Maar ja, huiswerk moet je natuurlijk ook maken tussendoor, hè. Zelf eens wat nazoeken. En dan vanaf vers 4 gaat het inderdaad zo verder. Daar stellen de discipelen de bekende vraag. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En toen kwam er een lang antwoord. En dat is ongeveer het laatste hier althans, wat de Heer hen dan vertelt. Maar het is wel degelijk een uiteenzetting, zal ik maar zeggen, van wat er zou gebeuren, samenvattend. Maar waar het me nou maar om gaat, is dit. Men kan wel zeggen, ja, zij dachten dat het koninkrijk zou komen. Dan zeg ik altijd, ja, dat is wat wij denken dat zij dachten. Dat is wat wij ervan maken. Zijn conclusies die wij trekken, maar dikwijls volstrekt ten onrechte. Wij denken, ze hebben niet anders gehoord, ze gebruiken de term en dus moeten ze gedacht hebben dat het koninkrijk binnenkort zou aanbreken. En we denken dan, dit is alles wat ze wisten. En bouwen daar dan een lering op en zeggen, nou ja, dan maakten ze niet deel uit van de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Want onze gemeente, wij verwachten niet dat koninkrijk of iets dergelijks. En daar ontstaat een grote misverstand. Een misverstand in het dispensationalisme. Een misverstand dat daaruit leidt tot ultradispensationalisme. Logischerwijze kom je daar terecht. Of je moet een paar stappen terug doen. Het punt is namelijk dat als hier nog staat, hij sprak met hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En het is bovendien aan het eind van Handelingen, het laatste woord van de Bijbelse geschiedenis, nog niet veranderd. En Paulus spreekt van het koninkrijk Gods ongehinderd, of predigt het koninkrijk Gods ongehinderd. En bovendien in hetzelfde Handelingen 28 lezen wij dat de apostel in zijn gevangenishuis, in zijn gevangenis, in zijn gehuurde woning, de Joodse leidslieden van Rome bij zich uitnodigt, aan de welke, vers 23, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Weet je hoe ik dat noem? Een godspe. Dat moet een Jood begrijpen. Aan een Jood het koninkrijk Gods uitleggen. Kun je het dommer voorstellen? Mensen willen ons juist doen geloven dat koninkrijk Gods of koninkrijk van de hemel of wat het maar wezen mag, maar in ieder geval dat koninkrijk. Dat is waar de Jood in gelooft. Dat is de sine qua non van het Jodendom. Ik bedoel, je bent pas een Jood als je dat verwacht. De komst van de Messias, de koning en zijn Messiaanse rijk, de troon van David en al dat soort dingen meer. En dan komt daar die Paulus bij de Joodse leidslieden in Rome en hij legt hen het koninkrijk Gods uit alsof het kleine kindertjes zijn. He? U begrijpt dat we nou miszitten in onze opvatting. Dit klopt toch helemaal niet? Nee, het klopt ook niet. Ik doe het altijd heel makkelijk. Ik vraag me altijd af, wat valt er aan die mensen uit te leggen met betrekking tot het koninkrijk Gods? Nee, uit te leggen. De dispensationalist is geneigd te zeggen, nou, er viel ook niks aan uit te leggen. Je kon het hooguit meedelen, denk ik. Wat? Nou ja, mededelen dat het koninkrijk was uitgesteld om dat jargon met opzet nu even te gebruiken. Zo van, het koninkrijk was aangekondigd in het Oude Testament. Geprofiteerd. Het werd geproclameerd in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. En vervolgens werd de koning, en daarmee het koninkrijk verworpen, is dan het idee in de dagen van de opstanding van Christus en wat erna volgde in de dagen van Handelingen. Dan moet ik u zeggen, ja, zo kun je het zeggen, het is ook bijbels wel te verdedigen, maar het is bepaald niet alles wat de Bijbel ervan zegt. Het is gewoon heel erg incompleet. Dat is wat me steeds meer opvalt, naarmate ik, voor zover ik tegenwoordig nog commentaren lees. Wat me altijd opvalt, is dat ze zo incompleet zijn. En als ik de schrijver zou spreken, zou die wel zeggen, ja, maar het is me zo'n boekje, die kan alles niet in. Dan zeg ik, ja, je hebt weer gelijk. Vooruit. Maar onthoud het, het is altijd incompleet. Zie? Waar het namelijk om gaat, is dat dat wat uitgesteld is, en dat is de Bijbelse term uit bijvoorbeeld Openbaring 10, dat wat uitgesteld is, is niet zozeer het koninkrijk, maar het is de openbaring van het koninkrijk Gods. Op aarde. Of der hemelen, of van Christus, of van God, of hoe dat koninkrijk maar genoemd mag worden. Maar het koninkrijk als zodanig, naar Bijbelse maatstaven, bestaat op het moment dat er een koning is. Het geldt voor alle koninkrijken. Vandaar dat de Bijbel kan spreken over dat de God des hemels zich een koninkrijk verwekken zal. Alsof koninkrijken geboren worden. Of opstaan uit de dood. Want dat is verwekken natuurlijk ook. En zo is het ook. God stelt zijn koning aan en dan is het dus een koninkrijk. Zie, het is niet uitgesteld. Als het koninkrijk uitgesteld was, het koninkrijk in zichzelf uitgesteld was, zou dat betekenen dat de opstanding van Christus is uitgesteld en dat hij dus nog steeds niet leeft. Nou goed, laten we het iets moeilijker maken. Na sommige Bijbelse maatstaven en uitspraken is dat ook zo. Want u weet, dood en leven zijn betrekkelijke en dus relatieve begrippen. En de gedachte is dat hij als het ware dood is voor de wereld en voor Israël. En pas op de derde dag als de levende zal verschijnen. Toen zei Petrus, ja, maar je bedoelt nou natuurlijk een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. Dan zeg ik, ja, die uit Hosea 6. Na 2 dagen op de derde dag. Maar u en ik weten dat op letterlijk niveau de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en van Gods wegen gezet is op de allerhoogste troon, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Bovendien, de Heer zei nog net voor zijn afscheid tot zijn discipelen in het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en dus is er een koninkrijk. Dat is niet uitgesteld. En als dispensationalist, aanhanger van de bedeling lid, zeg ik dus tegen u, let op uw terminologie. Praat niet maar zo de korte uitdrukkingetjes na, maar denk erover na en wees nauwkeuriger. Niet het koninkrijk is uitgesteld, de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. Bovendien, wij kennen de Heer gezeten op een troon. Dat kun je wel moeilijk overdoen, maar dat betekent dat hij koning is. Al heet u dan ook hoge priester. Nou goed, dan is het de hoge priester op zijn troon. Zoals aangekondigd trouwens in Zacharia, hoofdstuk 6 met name. En zoals trouwens de oud-testamentische hoge priester niettemin 1 kroon had. Nou ja, het was een kleintje. Het was een wat ingewikkeld ding, maar niettemin. Hij had hem wel. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, wij leven in het koninkrijk. Wat eraan uitgelegd moet worden, wel, er zou niet alleen aan de Joden verteld moeten worden, de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. Kijk, je zegt koninkrijk is uitgesteld, oké, valt niks aan uit te leggen. Je kunt ook het vragen waarom, en dan zeg je vanwege het ongeloof van het Joodse volk, punt, einde van het verhaal. Hoef je niet een dag over te doen, maar Paulus deed er een dag over aan Joodse leidslieden. Er waren toch ook geen domme jongens. Moet het dan een dag duren? Nee, het punt is dat als je gaat vertellen, de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld, kom je automatisch terecht bij de vraag, maar hoe is het dan met het koninkrijk in afwachting dat het geopenbaard zal worden? En dan heb je wat uit te leggen, want als antwoord op die vraag moet de hele ecclesiologie vermeld worden. Dat wil zeggen, alles wat betrekking heeft op het werk Gods in onze dagen, de verzameling, de opbouw, de roeping van de gemeente enzovoorts, en de positie van de gemeente, niet alleen in deze tijd, maar ook in relatie tot verleden en meer nog in relatie tot alsnog de toekomst, die zal moeten worden uitgelegd. En echt waar, ik niet om lelijk te doen, maar om te laten weten dat ik weet waar het over gaat. Ik heb gisteren nog, want dat heb ik dan in mijn zenuwen, ga ik ineens de laatste uren voor deze dag, ga ik ineens van alles uitzoeken, nalezen, want dat helpt niks hoor. Maar word ik alleen nog zenuwachtiger van, al gelooft u dat niet. En wat doe ik dan? Dan trek ik Gebelein uit de kast. Hè? Niet alleen een van de vergaderingen uit Amerika, Chicago was geloof ik, maar misschien vergis ik me nu zo gauw. Maar bovendien van Joodse afkomst, een van de redacteuren van de Scofield Bijbel. Iemand die ik hoog acht, absoluut nog steeds, anders zou ik hem ook niet uit de kast trekken. Maar die bestaat er toch om te zeggen, het koninkrijk is uitgesteld en de roeping van de gemeente in onze dagen heeft niks van doen met voorgaande bedelingen en ook niks van doen met volgende bedelingen. De man is een fervent tegenstander van ultradispensationalisme, maar dat is nou juist gebaseerd op de uitspraken die hij doet en zegt de gemeente staat los van Gods werk in het verleden en Gods werk in de toekomst en het koninkrijk is uitgesteld. En in het gat, wat ontstaat, vinden we onze tegenwoordige bedeling, maar het heeft met die anderen niks van doen, staat er los van. Het is te verdedigen, maar het is maar een deel van de waarheid. In andere zin staat het er op geen enkele manier los van. Namelijk, in andere zin is het er juist mee verbonden en is de roeping van de gemeente in onze dagen het hoogste punt, ik meen het serieus, kan niet missen, het hoogste punt, uitermate verhoogd. Het hoogste punt, de climax van Gods werk. De afwikkeling van het een en ander in de toekomst, in de wederkomst van Christus, de grote verdrukking, openbaring van de antichrist, uitwerping van de duivel, onderwerping van de volkeren, Armageddon, hoe het allemaal heet, mag. Ja, nogmaals, dat is alleen maar de afwikkeling, ik onderschat het niet, maar het is de afwikkeling, dat rolt vanzelf af, weet je wel, de afwikkeling van wat al heeft plaatsgevonden. Ook dan in die dagen geldt dat degene die in de hemel woont zal lachen en de Heer zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, wat maken ze zich daar druk beneden? Er is niks meer aan te doen. Het is al geregeld, de overwinning is al behaald, ze weten het alleen nog niet. Dat is toch komisch of niet? Nou, dat is de situatie. Inmiddels. En dat is inmiddels bereikt. Dus het is niet zo'n twijfelachtige zaak, die toekomst. Toekomst is per menselijke definitie onzeker. Maar daarom is toekomst nog niet onzeker. Die staat vast bij de Heer, die heeft de dingen geregeld. En daar gaat het maar om, en daar leven wij uit. Maar u begrijpt nu dat de Heer heel wat uit te leggen had aan zijn discipelen na zijn opstanding. Maar goed, 40 dagen spoedcursus op basis van de voorkennis die ze hadden en op basis van de kennis van bijbelse details, leerstellige details, details moeten toch mogelijk zijn. Ik denk wel, ze mogen ze mij sturen. Mensen met een algemene bijbelkennis, die teksten weten, namen weten, geschiedenissen kennen, liefst ook wat klassieke kerkelijke leringen gehoord hebben, ze mogen ze mij sturen, stuur ze maar 40 dagen. Mogen ze de weekenden nog vrij ook. Meen ik serieus, dat moet lukken. Echt wel. Om hem bij te praten over hoe het zit. Met het hele heilsplan, hoe het in elkaar grijpt enzovoorts. Zeker wel, het beste te doen. Nou, dat is wat de Heer gedaan heeft. En dat Petrus wist waarover hij het had. Wel, daar hebben we het misschien later wel weer eens over. Maar Petrus houdt Joël aan en zegt, dit is wat Joël gezegd heeft. En dan komt er een ultradispensationalist en zelfs Gebelein, die dus een hekel heeft aan ultradispensationalisme, en die zegt, ja, maar Petrus wist niet waarover hij het had. Want hoe kon hij dat nou weten? Dan zeg ik, Petrus wist waarover hij het had. want hij was 40 dagen lang onderwezen en daarvoor enige jaren, dus dat moet kunnen. En dan zegt men weer, ja, maar hij zegt het toch niet precies. We laten het een beetje liggen. Dan zeg ik, ja, dat is wat elke evangelist doet. Ik heb van de week nog eens geluisterd, met dank aan broeder Teun van der Lee, naar 3 toespraken van Billy Graham. Daar heb ik met groot genoegen al geluisterd. Omdat de man inderdaad kans ziet om allerlei bijbelse leerstellige waarheden buiten beschouwing te laten. Hij laat merken dat hij ze weet, dat hij ze kent, dat hij er mening over heeft. Maar hij predikt het evangelie en doet niks anders dan mensen oproepen om te komen tot geloof in de Heer Jezus. Ik denk niet dat ik het zou kunnen, me zo zwaar beperken. Maar hij kon het wel en hij deed het ook. En dat is wat Peter zo doet op de Pinksterdag. Zie. Dan blijft inderdaad de sterke boodschap over van Jezus Christus en die gekruist en daarna opgewekt uiteraard. Maar het prediken van wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, dat deed Paulus ook niet bij de Korintiërs, zei hij. Maar hij voegde er ook aan toe dat het was tot zijn spijt. He? En dat heeft Billy Graham er ook aan toegevoegd. Ik moet eigenlijk al lang ophouden, maar nu we het daar toch over hebben. Van Billy Graham is de uitspraak dat als hij het nog eens over mocht doen, dan zou hij meer tijd besteden aan bijbelstudie. Maar die heb ik al eens eerder aangehaald. Schijnt iedereen op zijn oude dag te zeggen. Ik ook waarschijnlijk. Maar ik ben nog niet aan die oude dag toe. En verder tot mijn genoegen vertelde zijn zoon op een video. Ik weet niet meer wat het was. Er was een andere, dat was die van Gator. Ja, vertelde zijn zoon Franklin dat ze hadden een soort van opleidingscentrum, seminar of hoe dat heet, maar een soort van bijbelschool, want zo noem ik dat dan maar, waar men kon komen alleen maar voor bijbelstudie. Niks anders, alleen maar bijbelstudie en men kon er geen diploma krijgen. Het was alleen maar voor bijbelstudie. En toen dacht ik, waar heb ik dat meer gehoord? Maar goed, zo hoort het dus eigenlijk. Het woord is aan broeder Bas, die goede herinneringen heeft aan Billy Graham overigens.